Er zijn vanavond twee schriftlezingen vanwege de tekst die vanavond bepreekt wordt. De eerste schriftlezing is Psalm 22, vers 1 tot en met 12. En na het zingen van dit vers lezen wij Matteüs 27, vanaf vers 33 tot en met 50.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Haschagar. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik van mijn moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd, hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik, met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven, deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden, en zeggende, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende, zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlosse, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars, die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeide, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest.
Zoals u wellicht weet, zolang als dat ik hier mag zijn, behandel ik op de Goede Vrijdagavond een kruiswoord van de zaligmaker. En vanavond is daarom aan de beurt het vierde kruiswoord. Dat vindt u opgetekend in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Matthäus 27 en daarvan vers 46. Ik lees met u de woorden nog één keer, Matthäus 27 vers 46. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus vierde kruiswoord, dat is het thema waaronder dit vers wordt verkondigd. Jezus vierde kruiswoord, we letten allereerst op het zwijgen van God, in de tweede plaats op het bidden van Jezus en in de derde plaats op de prediking van Matthäus. Dus het zwijgen van God, het bidden van Jezus, de prediking van Matthäus. Deze woorden die vanavond centraal staan, gemeente, brengen ons ook meteen op Golgotha. Er is al het nodige gepasseerd in de achterliggende drie uur dat de zaligmaker hangt in zijn wonden aan het kruis. Denk alleen maar aan het gebed waarmee het lijden van de zaligmaker op Golgotha begon. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar ook wat er rondom dat kruis plaatsvindt vervolgens. Spot en de hoon die opklimt tot de gekruisigde zaligmaker. Het verwijt, het belachelijk maken van de twee moordenaars aan Jezus linker en rechterhand. De beden van een van de moordenaars. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Maar ook wat er rondom het kruis gebeurt, terwijl er niets wordt gezegd. Lucas merkt het zomaar even terloops op. Het volk stond en zweeg. Misschien is dat wel het ergst. Erger dan spot. Namelijk zwijg. En afstand houden. Geen betrokkenheid tonen. Iets van de verlatenheid die Christus staat te wachten op Golgotha is van het begin af aan op Golgotha al te proeven. Hij wordt door de mensen in de steek gelaten. En trouwens gebeurde dat eigenlijk al niet in die nacht daarvoor, toen de Heere Jezus opstond in de binnenkamer van de hof van Gethsemane. En hij de deur van de binnenkamer uitkwam en oog in oog kwam te staan met die horde Romeinse soldaten onder leiding van een van zijn discipelen Judas. Toen werd hij ook in de steek gelaten door de andere 11 discipelen, die het op een lopen zet omdat ze bang waren geworden voor de Romeinse soldaat. De steek gelaten door Petrus die stond te zwaaien met een zwaard. In de steek gelaten vervolgens door de mensen zelf. In de hof van Caiaphas. Toen hij tegenover mensen kwam te staan. In het paleis van Pilatus. Toen hij tegenover de overheid kwam te staan. Onderweg naar Golgotha. Mensen die hem volgden en tegelijkertijd afstand hielden. Zelfs één moest gedwongen worden om zijn kruis te dragen. Simon van Cyrene, zo zagen we enkele weken geleden. Maar nu hangt de zaligmaker alleen tussen hemel en aarde. Alleen en achtergelaten door de mens. Soms met pijn in het hart. In de schaduw van het kruis staat zijn moeder. Tot wie hij het woord even daarvoor heeft gericht. Vrouw, zie uw zoon. En tegen de discipel die Jezus lief had. Zoon, zie uw moeder. Hij nam afscheid en ook afstand van zijn moeder. Om zich volledig te kunnen richten op zijn vader. Maar plotseling wordt het donker op Golgotha. Omtrent de negende uren, dat is op het moment dat de zon op het hoogst staat. Het Golgotha gehuld in een dikke deken van duisternis. En niet alleen deze plaats, de evangelisten die deze geschiedenis vermelden, dit voorval op Golgotha, benadrukken dat er een duisternis kwam op de gehele aarde. Nu zijn over die woorden al de nodige discussies gevoerd. Allerlei mensen hebben zich erover gebogen om duidelijk te krijgen wanneer dat nu precies plaatsvond in onze jaartelling en hoe en of dat ook de gehele wereld betrof. Ik zal u vanavond niet vermoeien met deze discussies. Ik denk ook niet dat het de avond is om te discussiëren. Wat de evangelisten wel willen zeggen, is dat er een lijn loopt tussen dit moment, als de duisternis invalt over de gehele aarde, en het feest dat aanstaande is in Jeruzalem. Het Pascha breekt aan. Het is op de avond voor het Pascha, voor het grote Pascha. Het Pascha staat ook in het teken van een moment in Israëls geschiedenis, dat de duisternis kwam over het gehele land Egypte. En ook over de streek Gozen, het gebied waar de Israëlieten toen verbleef. En in die duisternis handelde God, bevrijdend en richtend. Hij ontzette zijn volk uit de slavernij en sloeg tegelijkertijd op een verschrikkelijke wijze het Egyptische volk met het doden van alle eerstgeborenen. De duisternis die toen inviel over Egypte werd gevolgd door een duisternis van rouw, verdriet en smart. Het zijn de evangelisten die juist die lijn ook willen trekken, op dit moment. En daarmee zet ze ons tegelijkertijd ook op een spoor die we nodig hebben om ook te kunnen begrijpen wat er precies op Golgotha plaatsvindt. Waarom wordt het nu duister? En wat betekent deze duisternis die invalt over Golgotha? Is het zo dat het alleen maar een natuurverschijnsel is? Dat de schepping betrokken is op het lijden en sterven van de zaligmaker? En dat is de schepping. Betrokken op het lijden en sterven van de zaligmaker. Denk alleen maar aan die momenten die ook de evangelist Matthäus vermeldt, dat wanneer de Heer Jezus sterft, niet alleen het voorhangsel scheurt in de tempel, maar dat ook gepaard gaat met een aardbeving. Ook de schepping laat van zich horen. En in die momenten dat de schepping spreekt, klinkt de hoop door die in de schepping leeft. De schepping hoeft niet verzoend te worden met God, maar wil en mag wel bevrijd worden door God. En die hoop klinkt door als Jezus het leven geeft. In de wetenschap dat daarmee het fundament wordt gelegd van de schepping, de nieuwe schepping. De schepping van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Maar in deze duisternis die zich voltrekt op Golgotha, klinkt iets anders door. Het is stil geworden op Golgotha. Dat is een van de eerste effecten die je duisternis sorteert. En wij kunnen dat ook wel plaatsen, gemeente. Overdag als het licht is, dan is het leven gaande. Dan doen we onze dingen, dan spreken we. Maar langzaam maar zeker, als ook in deze avond het donker begint te worden, wordt het stiller op straat. Trekken we ons terug in onze woningen en op enig moment doven we onze lampen en gaan we naar bed. En valt met de duisternis ook de stilte in ons dagelijks leven. Zo ook hier, maar dan op klaarlichte dag. In één keer wordt het donker en dus ook stil. Op Golgotha, ademloos, stil. Alle aandacht wordt nu gevestigd op wat er gebeurt. De mensen worden geprikkeld, het spotten verstomd. De hoon blijft liggen en men luistert naar wat er gaat gebeuren. Maar dat niet alleen. In de duisternis die invalt op Golgotha spreekt God door niets te zeggen. Want met alles wat er gezegd is op dit moment, heeft er één stem nog niet geklonken. En dat is de stem van God zelf. De mensen hebben gezegd hoe ze erin staan. En het grootste deel van de mensen zweeg. En in die oorverdovende stilte rondom Golgotha zei men genoeg. Een klein gedeelte van de mensen rondom Golgotha spotte. Belachte de zaligmaker. Er was één die bad. Een moordenaar. Maar nu alles stil begint te worden, dat de duisternis is ingevallen op Golgotha, nu pas valt het op dat er één is die tot nog toe niet gesproken heeft. En dat is God zelf. Hoewel hij wel werd aangeroepen door zijn eigen zoon, die hangend in zijn woorden zich eerst richtte tot zijn vader, met de bede: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Maar het gebed van de zaligmaker werd niet beantwoord door het spreken van zijn vader. En trouwens, zien we ook niet op dat moment een lijn lopen. Het was niet het eerste keer in deze geschiedenis, in de lijdensgeschiedenis van de zaligmaker, dat de Heere Jezus zich rechtstreeks richtte tot zijn vader. Begon daar ook niet mee zijn gebed in de hof van Gethsemane? Nam hij toen ook niet die tere vadernaam op de lip? Sprak hij die naam uit zoals hij die naam alleen kan uitspreken? Als zoon, als enige geborene zoon van de vader. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, uw wil geschieden. Tot driemaal toe boog de Heere Jezus zijn knieën. Met de derde maal wierp hij zich op de grond. En werden de woorden eruit geperst. Vader, indien het mogelijk is, doch niet mijn wil, uw wil geschieden. Het lijden van de zaligmaker wordt omspannen door het naam, door de naam van de Vader. Ook het laatste kruiswoord, zo we Deo Volente dat zullen zien, is opnieuw gericht tot de Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En door die lijn die zich aftekent in het lijdensgeschiedenis van de zaligmaker, wordt ook duidelijk dat hij in al zijn doen en laten met gebed gericht is op zijn Vader. Jezus leed biddend. En juist daarom wordt het nog aangrijpender, dat wanneer die drieurige duisternis op Golgotha invalt en alle stemmen verstommen rondom het kruis waaraan de zaligmaker hangt, dat de hemel stil blijft en God niet van zich laat horen. Wat betekent deze stilte in combinatie met het zwijgen? Als wij zulke vragen stellen, gemeente, en die vragen moeten we stellen als lezer van het woord van God, dan moeten we de antwoorden ook terugvinden in het woord van God. Dat bewaart ons voor fantasie, voor speculatie. En we hebben trouwens onze fantasie ook niet nodig om Gods woord te verstaan. De Heere legt de schriften zelf uit en daarom zijn we aangewezen op hem. Ik wil daarom even met u een stap terug doen, om duidelijk te krijgen wat de betekenis van deze duisternis op Golgotha is. En ik deed dat eigenlijk al net met een eerste aanzet, door te verwijzen naar die geschiedenis in Egypte. Toen het duister werd over heel Egypte. Trouwens, dat was niet alleen op dat moment met de tiende plaag voor het eerst dat God in die duisternis handelde. Maar wat gebeurde met de negende plaag? Toen werd Israël toch ook door de Heeren op een bijzondere wijze aangesproken. In Israël ging het dagelijks leven met de negende plaag door. Maar in Egypte werd alles in dikke duisternis gehuld. 3 dagen en 3 nachten. Een aardedinke, alles verstikkende duisternis. Als een benauwende kleed over Egypte werd gelegd. De mensen konden geen hand voor de ogen zien. Wij kunnen nauwelijks meer bevatten, gemeente, mensen van de 21ste eeuw, wat dat met de mensen van toen deed. Deze mensen in deze wereld, in de wereld van het Oude Testament, beleven de duisternis als het voorportaal van de dood. Denk alleen maar ook aan die woorden die vandaag zo vaak klinken uit Psalm 91. Het gevaar dat in het duister rondwandelt. De pestilentie die in de duisternis opeens kan bespringen. Je mee kan sleuren, zodat je 's morgens niet meer wakker wordt. Wel, dat is het eerste wat doorklinkt. Ook hier op Golgotha. Wanneer het duister begint te worden op Golgotha en God zwijgt, spreekt de dood. Het tweede, en daarvoor wil ik toch nog even met u terug naar de schrift, is dat de duisternis in de Bijbel ook symbool staat voor het oordeel van God. Als in het Oude Testament het gericht van God wordt getekend, de tekenen worden beschreven waarmee het oordeel van God gepaard gaat, dan is dat met allerlei natuurverschijnselen, waaronder de duisternis. God komt op de wolk om te oordelen de levenden en de doden. De tekenen waarmee dat gepaard gaat, is onder andere het teken van duisternis. In Amos 8, vers 9 tot en met 10 bijvoorbeeld, leest u dat ook, hoe de profeet dat voorzegt. Het komen van God, gepaard gaande met duisternis. De Bijbel komt niet zomaar op die betekenis. Duisternis betekent dood, oordeel en gericht. Het heeft alles te maken ook met het ontstaan van de schepping. Toen alles nog woest en ledig was. Een dikke duisternis lag op de water. En God sprak, daar zij licht. En daar was licht. En met het sprekend voortbrengen van het licht, baande God door het licht ook de weg voor het leven. Zo begon God te scheppen. Door in de duisternis het licht tevoorschijn te roepen. En zo een begin te maken met zijn wonderlijke werk. Maar hier op Golgotha zien we als het ware de omgekeerde volgorde. Langzaam maar zeker verstomt alles op Golgotha. Valt er een stilte in die gepaard gaat met een diepe duisternis. God zwijgt. Terwijl niet zomaar iemand bidt en terwijl niet zomaar iemand leidt. Maar zijn zoon hangt daar op Golgotha aan het kruis. En hij bad al meerdere keren tot zijn vader. Maar hier in dit hart van het lijden van de zaligmaker openbaart de zoon, openbaart de vader zich door zich terug te trekken van Golgotha. En zijn zoon achter te laten in de duisternis. Waarom? Omdat in dit zichtbare teken van Golgotha God zonder woorden laat zien hoe hij op dit moment zijn zoon ziet en beoordeelt. Hij rekent hem tot een vloek. Voordat wij de stap maken naar het tweede punt, trek ik op dit moment een paar lijnen. Ik zei net, hij rekent zijn zoon tot een vloek. En dat betekent tot een oordeel. Hij ziet zijn zoon aan alsof zijn zoon een doemwaardig zondaar is. En laat hem om die reden achter in het duister. Dit moment, gemeente, moet u en mij aangrijpen. Wat staat u te wachten als u niet verzoend wordt met deze God? Geen drieuurige duisternis, maar een eeuwige nacht. Een eeuwige duisternis. Wat als alle stemmen verstommen en u alleen blijft in de nacht? Wat als het gebed niet meer wordt verhoord, omdat God er niet meer is? Dit moet ons, gemeente, met ontzetting vervullen. Wanneer we ons op dit moment realiseren, voor zover wij dat kunnen, want het gaat ons bevattingsvermogen eigenlijk ver te boven, wat de eeuwige rampzaligheid is en wat dat betekent voor mensen die zonder Christus en zonder God voor eeuwig verloren gaan. Onder hen zijn er ook velen die het lijdensevangelie hebben gehoord. Ze hebben het gehoord, maar er niets mee gedaan. In de tweede plaats, en ik richt me tot u, die de Heere mag kennen, moet dit moment ons ook met huiver vervullen. Ondanks dat we niet vreemd zijn van het werk van de Heer in ons leven, en de Heere misschien al korter of langere tijd mogen leren kennen, maar dat doet niets af van het feit dat God heilig is. En rechtvaardig is. En de zonde ook in ons leven niet kan aanschouwen buiten het bloed van de Heere Jezus Christus om. Wie weg mag schuilen achter het bloed van het lam, doet dat met een huiver in zijn hart. In het besef dat God in zijn recht staat wanneer hij mij verloren laat gaan. Omdat ik in mezelf voor hem niet kan bestaan. De enige plaats van behoud is in de kruiswonden van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Daar wordt het gebed tot God geboren, het gebed om genade. Maar daar ontspringt toch ook het lied van lof en aanbidding, wanneer ik rustend in Christus kruiswonden me mag verheugen in wie God omwille van zijn Zoon voor mij door genade is geworden. Het duister op Golgotha is niet alleen een prediking naar deze wereld verloren in schuld. Er is ook een ernstige prediking in het leven van Gods volk. God neemt de zonde volstrekt serieus. En moeten we dat op deze goede vrijdagavond ook niet belijden tegenover de Heere. Dat we ook na ontvangen genade zo vaak oppervlakkig, goedkoop en plat denken over wie God in zijn heiligheid en majesteit is. Maar ik trek ook de derde lijn. Wat doet dit met Jezus zelf? Nu het stil wordt, het duister wordt, en hij als geen ander de betekenis van deze duisternis tot in zijn hart toe voelt. Hij is zich daarvan volstrekt bewust. Hij zei dat al zelf toen hij stond in de hof van Gethsemane en zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem. Toen hij daar die Romeinse groep soldaten aan zag komen en wist wat de bedoeling was. Ze moesten hem arresteren om mee te nemen naar Caiaphas. Het was de zaligmaker zelf die dat ook vertolkte met de woorden: nu is de ure van de macht van de duisternis gekomen. In die donkere groep aan mensen die eraan kwam, zag de Heere Jezus niet alleen Romeinse soldaten en Judas de verrader, maar over hen lag ook de schaduw van de macht van de duisternis. En nu hij op Golgotha is gebracht en door zijn vader wordt behandeld en gerekend alsof hij zelf een doemwolhartig zondaar is geworden, nu hangt hij daar ook weerloos en machteloos in zijn wonden. En spant de hel zich in om alles op alles te zetten, om op deze laatste momenten van Jezus' leven hem af te trekken van het hart van zijn vader. Ook nu hij zijn vader niet meer hoort, niet meer ziet en de nabijheid van zijn vader in zijn leven niet meer ervaart. Wat betekent dit voor de zaligmaker aan zielenlijden, aan angst, aan benauwdheid, aan verlatenheid, aan eenzaamheid? Op wie kan hij zich nog werpen als zelfs God er niet meer is? En het lijkt alsof God niet meer terugkomt, hem niet meer hoort en verhoort. Zien we in de bitterheid van Jezus lijden en sterven op dit moment ook niet zijn dierbaarheid naar voren komen? Geeft dit niet glans aan het unieke lijden van de zaligmaker? Hij wilde achtergelaten worden in de Godverlatenheid, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij wilde op zichzelf geworpen worden, opdat zijn geloof, en dat is een uniek geloof, beproefd uit deze loutering in de Godverlatenheid tevoorschijn zouden komen. Opdat wij, wanneer wij in onze benauwdheid niets anders meer kunnen en zouden willen dan ons werpen in de doorboorde handen van Christus, mogen ondervinden dat in hem alle beloften van God ja en amen zijn. Onze zekerheid rust in zijn vertrouwen en in zijn gerechtigheid. Dat in deze duisternis open komt te liggen voor Gods aangezicht en onder de mens. En daarmee wil ik ook de stap maken, gemeente, naar het tweede punt. En dat tweede punt is het bidden van Jezus. Wat opvalt, is dat de woorden die vanavond centraal zijn een gebed vormen. Hij wordt op God geworpen, terwijl hij God niet ervaart in zijn leven. Integendeel, hij ervaart de afwezigheid van de Heere, die zwijgt. En daarin zit voor onze les, gemeente. Meerdere les. Ik zei al heel nadrukkelijk, het is het gebed van Jezus. Niet van Christus, niet van Gods Zoon, niets van de Heere. Maar Jezus, zijn naam staat trouwens ook in ons vers. Ik lees het toch maar even met u. Er staat omtrent de negende uren, riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God. Dit is de enige plaats, voor zover wij weten, in Jezus' leven, het enige moment waarop hij zijn Vader aanspreekt met God. Was hij het niet die zijn discipelen leerde te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. En wie denkt mij niet met mij naar aan het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17, waar de zaligmaker zo sterk de naam en de aanspraak van Vader centraal stelt in zijn gebed. En hoor hem niet vaker bidden tijdens zijn leven, Vader, mijn Vader. Dat was de vertrouwelijke omgang en ook de vertrouwelijke aanspraak tussen vader en kind. En dat geeft aan deze vertrouwelijke aanspraak in het gebedsleven van de Heere Jezus ook iets unieks. Hij kan alleen als de enige geborene zoon van de Vader, zijn Vader, zo direct aanspreken. En hij doet dat ook. Met grote vrijmoedigheid, omdat hij daarin zijn Vader verheerlijkt en groot maakt. Maar hier op dit moment, als de drieurige duisternis is ingevallen op Golgotha, en de Zoon van God alleen hangt aan het kruis, neemt hij op dit benauwde moment, wanneer hij zich van iedereen verlaten weet, niet meer de Vadernaam op de lippen, maar spreekt hij zijn Vader aan met God. Hoe moeten we dit duiden, gemeente? Betekent dat de Zoon dat niet meer durft om zijn Vader zo aan te spreken met mijn Vader? Is het zo dat de Zoon het niet meer wil, nu de Vader afstand heeft genomen van zijn Zoon en hem achter heeft gelaten op Golgotha in het duister van de nacht van Godverlatenheid? Dat met eerbied gesproken van de weersomstuitende Zoon ook niet meer zijn Vader met deze vertrouwelijke aanspraak in zijn gebed wil aanspreken. Nee, gemeente, en ik denk dat we een andere kant op moeten. Een kant die de Schrift ook ons wijst en die de Heere Jezus zelf ons ook hier wijst. Ik zei het al, zijn gebedsleven wordt gekenmerkt door Vader. Mijn Vader. Of rechtstreeks Vader. Verheerlijk uw naam. Maar hier op Golgotha, in deze drieurige duisternis, wanneer hij van God wordt verlaten, komt hij te staan op de bodem van onze ellende en schuld en is hij één met ons geworden. En deze vereenzelviging met ons, mensen die van nature zonder God en zonder Vader leven, wil hij ook tot uiting brengen in zijn gebed. Mijn God, mijn God. Ik wil dit moment, gemeente, naar twee kanten toe uitwerken. In de eerste plaats naar Jezus' kant. Jezus laat de Vadernaam achterwege om zich helemaal één te maken met een zondaar die in het gebed niet verder komt dan, o God, mijn God. Voor wie de aanspraak Vader veel te hoog gegrepen is. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Wie de Heere leert kennen, die begint in zijn gebed niet meteen, met vader. Maar die begint in zijn gebed. Wanneer hij geconfronteerd wordt met zijn schuld tegenover God. Met de woorden, o God. En dat gebed is vaak maar heel kort. Wees mij zondaar genadig. Op dat allerlaagste niveau staat de zaligmaker hier op Golgotha. Naast een zondaar. En spreekt met de woorden van ons mens God in zijn gebed aan. Dat heeft aan de andere kant, gemeente, ook iets vertroostend. Juist voor u die God zoekt in uw zielsverdriet. Die uw gebed niet kan gehouden voor een gebed. Die soms niet verder kan en durft te komen uit eerbied voor God en voor zijn heiligheid. Een paar stamelende woorden waarin de aanspraak God misschien het enige is wat nog recht doet aan wie de Heere is. Maar voor de rest van de woorden schaamt u zich soms weg voor de Heere en durft u dat niet eens een gebed te noemen. Zo laag daalt de zaligmaker op Golgotha af, hangend in zijn kruiswonden, dat zelfs de meest benauwde zondaar zich vertroost mag weten door Jezus' aanspraak in het gebed tot zijn God en tot zijn Vader. Hij neemt afstand van de Vadernaam om één te worden met ons mens. Er is trouwens nog iets wat opvalt, namelijk dat de Heere Jezus niet eens zijn eigen woorden bidt, maar de woorden van de psalmen. En dat doet hij ook nog eens een keer in zijn moederstaal. Matthäus wijst er ook op. Hij ziet eerst letterlijk de woorden die de Heer Jezus uitspreekt. Maar voor hen onder ons die de taal van de Bijbel, het Hebreeuws, machtig zijn, zou ik ook willen vragen om die woorden van Matthäus 26, vers 46 eens te leggen naast Psalm 22, vers 1. En in één oogopslag ziet u de verschillen. Jezus spreekt dit gebed niet uit in het Hebreeuws, de taal waarin Psalm 22 is gedicht, maar in het Aramees. Dat is zijn moederstaal. Dat is de taal die vooral in het noorden van Israël in Jezus' dagen dagelijks taal was. Dat is de taal waarin met eerbied gesproken Jezus' moeder haar kinderen heeft leren bidden. Het is de taal die Jezus hoorde in de synagoge waar hij opgegroeid is. Het is de taal die Jezus sprak toen hij zelf onder de mensen in Galilea verkeerde. En hier, op het dieptepunt van Jezus' leven, valt hij terug op de taal van zijn moederland. Hier ligt een ontroerende trek, ook in het gebedsleven van de zaligmaker. Ik denk dat sommigen dat onder ons ook herkennen. Er zijn er onder ons die niet van komaf zijn naar deze streek, hier tussen de rivieren. Onze gemeente telt mensen die hun geboortegrond hebben in Zeeland of in Friesland. En wat wij mensen hier in Nederland zien als een dialect, ervaart u als een eigen taal. En ik zou ook bijna zeggen dat terzijde u heeft gelijk. Het is de taal waarin u het best uw emotie en uw gevoelens kunt uiten. En het is misschien ook wel de taal waarin u in uw persoonlijk gebed bidt tot God. Ook in mijn vorige gemeente waren mensen die van geboorte komaf waren, bijvoorbeeld uit Friesland of in Zeeland. En thuis, als ze onderling samen waren, spraken ze nog steeds de taal van hun geboortegrond. Daar drukten zij zich hun uit. Daar deelden ze hun emoties mee. En daar baden ze soms aan tafel ook in die taal tot de Heere. Wel, hier zien we deze ontroerende menselijke trek van Jezus, één van ons, terug in zijn gebed. In de taal waarin hij opgegroeid is, wendt hij zich tot God. Menselijker kan het eigenlijk niet. Ontdaan van al zijn heerlijkheid, van al zijn majesteit, wordt Jezus hier op dit moment in het gebed teruggeworpen op zijn kom af als één van ons. En tegelijkertijd, en dat is het volgende, klampt hij zich vast aan de woorden van de psalmen. En ook daar ligt voor ons vanavond een ontroerende trek. Ik zei het al net, wat heeft dit uitgewerkt, ook in het hart en in het leven van de zaligmaker. Nu alles in stilzwijgen gehuld is op Golgotha. Nu hij weet dat zijn vader er niet meer is. Zich teruggetrokken heeft en huilt in stilzwijgen. Nu hij een van ons is geworden door zich te laten rekenen als een van ons op Golgotha. Is het de zaligmaker die niet meer komt met eerbied gesproken met zijn eigen woorden. Maar met de woorden van het woord van God. Hij klampt zich vast aan de betrouwbaarheid van de schrift. En hij trekt zich op in zijn gebed aan de woorden van de dichter. Eén van de psalmen. Dat is een reden te meer, gemeente, om de psalmen lief te krijgen. Omdat die Jezus lijden en sterven als geen ander Bijbelboek zo sterk hebben ingekleurd. Maar hierin geeft de Heer Jezus ook een voorbeeld aan u en aan mij. Als we niets meer hebben in ons leven. Als we voor ons gevoel zelfs God kwijt zijn en de Heere zich in zwijgen hult, dan hebben we nog steeds het gebedenboek van de kerk. En al durven wij ons misschien niet te vereenzelvigen met de groot in het koninkrijk van God, wier gebeden ook opgetekend staan in de psalmen. Jezus schaamt zich er niet voor om een van de woorden van een gebed te bidden van een man als David, die niet verder komt dan: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus in zijn godsgemis is hij borg en voorbeeld, profeet en priester voor mensen onder ons die God missen en hem niet meer kunnen mis. Werp u met de dichter op de Christus, de schrift, en bid samen met hem de woorden van deze psalm. Ik maak met u de stap naar het derde en laatste punt. En dat is de prediking van Matteüs. Want dat zouden wij bijna vergeten, gemeente. Maar dat is voor dit moment wel heel belangrijk. Deze woorden staan opgetekend in het evangelie van Matteüs. Niet alleen de evangelist Matteüs heeft deze woorden opgetekend, ook Marcus. En naast Matteüs en Marcus staat ook Lucas even stil bij dit moment van duisternis op Golgotha, al citeert hij niet de woorden die de Heer Jezus heeft uitgesproken. Marcus doet dat wel, maar dan heel kort en gaat weer snel verder naar het volgende moment, zoals we Marcus ook hebben leren kennen, als een evangelist die gedreven is. Maar Matteüs is onder de evangelisten de schriftgeleerde. En ook in dit hoofdstuk legt hij Jezus' lijden en sterven uit aan de hand van de schrift. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, op de achtergrond van ons hoofdstuk, en met name ook van dit moment op Golgotha, is er één schriftgedeelte dat als het ware alles doortrekt. Heel Jezus' lijden en sterven. En dat is Psalm 22. Ik wijs u maar even bijvoorbeeld op vers 43, waar Matteüs letterlijk ook een citaat opneemt uit Psalm 22, maar dan vers 9. Daar staat: hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Woorden die uitgesproken worden door de scharen, maar het zijn ook woorden die terugkomen in Psalm 22. En trouwens ook in vers 35 bijvoorbeeld. Het moment dat de Romeinse soldaten Jezus kleed verdobbelen en spottend op die manier ook omgaan met de zaligmaker, is het Matteüs die er de vinger bij legt door te zeggen: opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet. Psalmen werden in deze tijd ook als een profetisch schrift gezien. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. Woorden die ook terugkomen in Psalm 22. En zo zijn er meer van deze momenten, ook in dit hoofdstuk, waar letterlijk Psalm 22 wordt geciteerd, of waar Matteüs woorden ontleent aan de psalm, Psalm 22, om te laten zien wat de betekenis is van Jezus lijden en sterven. En daarom moeten wij tegen de achtergrond van Psalm 22 ook nog een keer kijken naar Jezus' gebed in de drieuurige duisternis. Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat is dat eigenlijk, verlaten? Ik zei het net al, God heeft zijn Zoon verlaten, omdat hij zijn Zoon aanziet als een vloek en een oordeel. Schuld over de nemende borg en zaligmaker Jezus Christus laat zich rekenen tot zonde. Maar wat betekent verlaten in de schrift? God verlaat niet zomaar iemand. Zeker niet iemand met wie hij een verbond heeft gesloten. Het zijn die woorden die de Heer zelf spreekt als hij het verbond aangaat met zijn volk Israël. In Deuteronomium, de laatste hoofdstuk, maar ook in de eerste hoofdstukken van Jozua 1, is het de Heere die bij monden van Mozes en later van Jozua keer op keer benadrukt dat hij het volk niet zal begeven, nog zal verlaten. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Deze woorden hebben diepe sporen getrokken in het hele Oude Testament. Enige reden waarom God een zondaar of een volk zal verlaten, is wanneer het afhoereert van hem, kiest voor de zonde en niet Gods weg verkiest om de Heere te dienen. Maar zelfs dan, zo laat het Oude Testament in de loop van de tijd zien, komt God terug op zijn woord en op zijn oordelen. Door het volk terug te roepen uit de ballingschap. Door zonde te vergeven. Door schuld te verzoenen. God kan van zijn volk niet af, omdat hij van zijn belofte niet af kan. Hij kan zijn verbond niet opzeggen, omdat zijn eer en zijn bestaan verweven is met zijn verbond. En daarom ook met zijn volk. Als hij het zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, dan is dat ook steeds een pleitgrond waarop het volk en een dichter God mag aanspreken. En dat gebeurt ook vaak in het Oude Testament. Een van die voorbeelden is Psalm 22. Dat is het gebed van een onschuldige. Iemand die zich omringd weet door veel vijanden die maar één doel voor ogen hebben. En dat is de dood en de ondergang van de bidder. Maar dat is tot daaraan toe, zo blijkt uit Psalm 22, het ergste, en dat is ook meteen de inzet van deze psalm, is dat de dichter zich van God verlaten weet. En hoe kan dat nou? God die toch dat beloofd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En nu het erop aankomt, nu de dood hem op de hielen zit, nu het gevaar levensgroot is en nu hij bijna omdreigt te komen in dat gevaar, is God de grote afwezige. Dat geeft aan de inzet van Psalm 22 ook iets beklemmends. En de dichter werkt dan ook uit hoe hij vanaf de moederschoot de Heere heeft vertrouwd. En hoe zijn moeder daarin ook een grote rol heeft gespeeld. Om van kinds af aan, zie daar ook de belangrijke plaats van een moeder vandaag de dag, om van kinds af aan hem te leren zijn vertrouwen onvoorwaardelijk te stellen op de Heere. En dat doen wij toch. Als vader en als moeder. Denk alleen maar aan het moment dat een van onze kleine kinderen 's nachts huilend bij ons bed staat, omdat het bang is. Dan brengen we het terug. We troosten het. Maar we zeggen toch ook tegen onze kinderen dat de Heere er is. En ik denk ook even met de kinderen die vanavond misschien meeluisteren en meekijken aan dat mooie kinderlied. Als ik 's nachts niet kan slapen. Als ik bang in het donker ben. Dan is de Heere daar. Hij weet wie we zijn. En hij kent ons leven. Ook onze angst en onze zorg. Wel, dat geeft ook een andere klank aan dit gebed. De dichter spreekt God aan op zijn belofte. Hoe kan dat nou? U zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Maar waar bent u dan nu? U moet uw woord ook nakomen. Laten we zo op deze goede vrijdagavond ook kijken naar de zaligmaker. Hier hangt geen man die slachtoffer is, maar hier hangt een bidder die het vertrouwen en het geloof beoefent wanneer God er schijnbaar niet meer is. En die God aanspreekt op wie hij zegt te zijn: ik en de Vader zijn één. Die God niet meer kan aanspreken en niet meer wil aanspreken bij zijn vadernaam om naast ons te kunnen gaan staan. Maar die God wel aanspreekt met mijn God. Jezus mijnt God tot zijn God op grond van de belofte van God. En bidt zo God terug naar zijn leven. Waarom hebt gij mij verlaat? Dit gebed hebben we nodig in het duister. Wanneer we God mogen aanspreken op zijn belofte. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. In het duister van moeilijke perioden, momenten in ons leven. En sommigen onder ons gaan op dit moment, ook door de huidige omstandigheden, door een diep dal en voelen zich van iedereen verlaten. Misschien ook wel op dit moment van God voelt u zich verlaten. Kijk dan vanavond eens naar de zaligmaker, die dat op een andere manier ook ervaart en in hele andere omstandigheden, maar die God aanspreekt op zijn woord. We mogen deze woorden ook spreken, uitspreken in onze gebeden, wanneer onze ziel omringd wordt door de duister van aanklacht, aanvechting, strijd en zelfbeschuldiging. Omdat God niet van zijn belofte af kan en af wil, want dan zou hij ophouden te bestaan, mogen we hem aanspreken op zijn eigen woord. Zoals Jezus dat hier doet, die alles moest loslaten om aan ons gelijk te worden. Maar God in het gebed overhield in de belofte en hem daarop aansprak. Er is nog iets wat doorklinkt in deze woorden en wat we ook terug mogen horen klinken in het vierde kruiswoord op Golgotha. Psalm 22 benadrukt voortdurend dat de Heere wel op dit moment er niet is, maar er is een moment dat hij, de dichter, samen met al Gods andere kinderen zich mag verheugen in Gods nabijheid. Denk aan het slot van Psalm 22. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Wel, die verwachting klinkt in Psalm 22 als het ware vanaf het begin af aan door. Deze woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, zijn geen slag in de lucht, is geen wanhoopskreet, is geen uiting van machteloosheid. Maar omdat de beloften van de Heere waar en zeker zijn, weet de Heer dichter het, ondanks dat hij het niet ervaart, dat God eens zal komen. Op zijn tijd, maar hij komt. Zoals een andere dichter het zegt: ik kijk uit naar de Heere in de nacht, zoals de wachters op de muren uitzien naar de morgen. De morgen, ach wanneer, maar er komt een morgen, dat weet de dichter zeker, omdat God komt. En daarom moet op Golgotha de duisternis wijken. Moet de duisternis wijken, omdat Jezus in dit gebed God confronteert met zijn belofte. Ik wil een paar lijnen ter afsluiting trekken. Ik zei het net aan het begin van dit derde punt. Dit is de prediking van Matthäus. Matthäus' evangelie heeft als hoofdthema Immanuel, God met ons. Zo benoemt hij de komst van de zaligmaker in Matthäus 2. God met ons. En dat thema zet hij stap voor stap uit in het vervolg van zijn evangelie. En wat doet hij dat op een heerlijke wijze? Door in deze man die een van ons is geworden te laten zien dat God met ons is. God is met de melaat, met de hoeren, met de tollenaren. Met mensen die door iedereen worden genegeerd. Maar die zich verlaten, durven te verlaten op God. En God schaamt zich niet voor hen om hun God genaamd te worden. Aan het slot van het Matthäus-evangelie, en dat zijn hoofdstuk 27 en 28, komt dit thema weer in al zijn kracht terug. En het vindt uiteindelijk zijn climax in de laatste woorden van de Heer Jezus aan het slot van het Matthäus-evangelie. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Hij die Immanuel is, God met ons, hangt hier in de Godverlatenheid om biddend onze God en zijn God vast te houden aan zijn woord. En zo ons ook voet onder de grond te geven. Maar ook te laten zien dat hij de gezondene van de Vader is. En dat hij op grond van dit gebed ook met ons is. Al de dagen, ook in deze donkere dagen, tot aan de voleinding der wereld. Ik ben met u. Die woorden zijn beproefd op Golgotha. Waar hij in de drieurige duisternis van God werd verlaten. Opdat wij nimmer meer, Immanuel, God met ons, van God verlaten zouden worden. Opdat hij ons ook op deze goede vrijdagavond zou kunnen verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Opdat ik voor u, daar gij anders de bittere dood had moeten sterven. Hij, die bittere, smadelijke dood, die vernedering, heeft ondergaan. Maar biddend heeft doorstaan. Zich vastklampend aan de zekerheid van Gods belofte. Opdat hij zo het recht van Gods belofte fundeert in zijn doorboorde handen. En laat zien dat deze belofte van God ja en amen zijn. Daarom op deze goede vrijdagavond, luisterend naar Jezus beden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kunnen we en willen we toch niet anders dan zeggen als een antwoord, als een amen op Jezus' gebed. O gezegende Immanuel, opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden. Amen.